Dit is de podcast van
Omroep Friesland.
Dat Lisbeth List op Vlieland opgroeid is, weten de meeste mensen wel. Maar haar bijzondere libbesverhaal en het verin van haar carrière zal minder bekend wezen. Daan Bartels wie een persoonlijke vriend van Lisbeth List. Hij had nou een boek skreun met daarin fjouwer kuiertochten bij Plakkendel die het verhaal vertellen over het libben van Lisbeth List. Er binnen 2 kuiertochten troch Amsterdam, 1 op Vlieland en 1 troch Haas. Nieuwsgierig, vonden wij van het bureau. En dus maak ik een afspraak met Daan Bartels. We troffen een waar in de hal van de 14e naar Vlieland en Skilge, dat de kuiertocht in Haas begint. En dat had een reden.
Lisbeth is door haar biologische vader en haar stiefmoeder meegenomen voor een vakantie naar Vlieland. En toen hebben ze op de boot opgevangen dat er een gezin was of een echtpaar was dat graag een kindje wilde adopteren. En de stiefmoeder van Lisbeth, die had geen goede klik met Lisbeth, die heeft dat toen aangegrepen. Om er werk van te maken. En zo is eigenlijk de adoptie door de familie List op Vlieland tot stand gekomen.
Dat is toch wel heel bijzonder, want de biologische vader die stemde daar dus ook mee in.
Ja, en dat is natuurlijk heel lang voor Lisbeth heel pijnlijk geweest. Totdat ze begreep dat zij in zijn nieuwe gezin bij de stiefmoeder die haar geen liefde kon geven nooit een eerlijke kans had gekregen. Later heeft ze het uitgelegd dat het een daad van liefde was van haar vader om haar af te staan. Want dat heeft heel veel problemen die er waren tussen Lisbeth en haar stiefmoeder eigenlijk voor de toekomst dan voorkomen.
Dus hier start de wandeling in Harlingen. Laten wij gaan wandelen.
Gaan we doen. Leuk.
Ja, we gaan nu dus die terminal uit en dan komen we buiten. Het is koud. Het is
lekker fris.
En dan lopen we richting het centrum van Harlingen.
Ja, we gaan naar de Voorstraat. En dat is dan ook wel weer heel leuk om meteen maar te vertellen. Dan gaan we het hebben over de start van haar carrière. Hier gaan we de Voorstraat in en als we nog 2-3 pandjes verder lopen zijn we bij nummer 9. En daar is een mooi verhaal te vertellen. Het oude pandje is vroeger een slagerij geweest en het was de slagerij van de familie Davidson. En meneer Davidson en zijn vrouw die hadden naast verstand van vlees ook verstand van muziek en vader, meneer de slager, gaf zelfs ook pianoles. En de zonen, Pim en Sege Davidson, die waren alle twee muzikaal. De een speelde heel goed piano, de ander speelde gitaar. Ze hadden ook een basgitaar, dus daar werd ook gebruik van gemaakt. En zij hebben Lisbeth leren kennen. Aanvankelijk een van de broertjes toen Lisbeth begon. Op de MULO. En Lisbeth stapte al snel over naar de HBS. En daar leerde ze de andere zoon van de slager kennen. En op een goed moment werd er door de HBS een avond georganiseerd. Waarbij alle leerlingen iets van hun kunstzinnige aspiraties mochten laten zien. Een gedicht voordragen, een dans doen, een lied zingen. En toen heeft ze met de broertjes Davidson twee Franse liedjes en een Engels liedje ingestudeerd. En daarmee hebben ze echt hoge ogen gegooid. En omdat het was aangeslagen uiteindelijk op de schoolavond, zijn ze ook min of meer fanatiek doorgegaan. En zijn ze gaan meedoen aan talentenjachten. Dus reed vader Davidson ook op zijn vrije dag met zijn zonen en Lisbeth naar Leeuwarden om aan talentenjachten mee te doen.
Oké. De Voorstraat dus. Dan gaan we verder met de wandeling.
We gaan lekker die Voorstraat uitlopen en dan komt er straks weer een verhaal. We gaan linksaf en dan rechtsaf, want dan gaan we naar het hemeltje.
We gaan naar het hemeltje.
Ja.
Dat klinkt spannend.
Nou, dat moet het ook geweest zijn, want in de jaren 60 kon je daar vanaf je 16e dansen. Maar daar waren dan wel voorwaarden aan verbonden. Sowieso dus de leeftijd. Maar je moest ook een handtekening hebben van meneer Pastoor. Want het hemeltje was de jeugdsociëteit van de katholieke jongeren.
Ja, zij traden daarop dus.
Ja, omdat het zo'n succes was geworden tijdens de Bonte Avond van de HBS, werden ze zowel op Vlieland als in Harlingen uitgenodigd voor wat zij toen noemde fuiven. En dan zongen zij een paar liedjes. En ja, ik heb er ook een paar prachtige foto's van gezien. Sommige foto's ook uit die tijd staan ook in de wandelgids. Dus dat maakt het ook wat beeld betreft heel leuk. Nu moeten we opletten. Nee, dit is de vioolsteeg. We gaan nog één steeg verder.
Okay.
Ja, hier heb je Café de Lichtboei. Ja. En rechts daaromheen, dan komen we bij een dubbele deur. En dat is dan de ingang geweest van het hemeltje.
Okay.
Leuk,
oh ja,
is dat...
Echt,
dat,
echt een steeg.
Ja. Echt een steeg, ja. En je ziet niet veel meer behalve de deur. En dit soort plekken, ja, ik heb ze dus allemaal nagespeurd afgelopen zomer. En omdat ik hier al meerdere steegjes zag en dan dacht van, oh, waar moet ik zijn? Heb ik vooral ook mensen van de leeftijd, Lisbeth List zogezegd, aangesproken. En ja hoor, die wisten het hemeltje allemaal te vinden.
Oké. Okay. Oh, het was wel bekend dus in die tijd.
Ja, absoluut, ja.
Dat was dus ook allemaal nog in die beginperiode. Toen was ze dus nog heel jong.
Ja, toen was ze eigenlijk nog een tiener. Had ze de 20 nog niet aangetikt. Ja. En wel al heel erg modebewust. Dat vertelde bijvoorbeeld ook Jannie, de huidige vrouw van Sege Davidson. Want zij zat ook op de HBS. En zij herinnerde zich bijvoorbeeld dat Lisbeth dan op een goed moment op school kwam met een lichtblauwe maillot. En ze zei van, nou, zoiets hadden we nog nooit gezien. Dat was wat. En Lisbeth heeft zelf, ik heb veel interviews ook teruggehaald. En dan vertelt ze op een goed moment dat zij de eerste was in Harlingen met een petticoat. Maar, zei ze er dan ook bij, als iedereen er een droeg, dan ging ik naar de stad en kocht ik als eerste een strakke spijkerbroek.
Ze wilde niet als de rest.
Ze was op zijn minst een trendsetter, laten we dat zeggen, ja. En het bijzondere is dan ook wel, Lisbeth is eigenlijk haar hele leven en ook vooral dan haar hele carrière best onzeker geweest. Had ook de erkenning van het publiek nodig. Je zou kunnen zeggen, een beetje psychologie, dat dat ook was ter compensatie van de liefde die ze in de familie als het ware, ja, wel bij de pleegouders, maar niet bij de biologische ouders, niet gehad had. Maar die onzekerheid, Jannie bijvoorbeeld, die zei tegen mij van, ja, wij keken tegen haar op. Ze was zo modebewust. En ze straalde echt iets uit. En zelf zag ze dat niet. Maar zo gaat dat vaker. We gaan hier links. Want als kinderen op Vlieland opgroeiden en dan dus voor de middelbare school naar Harlingen gingen, dan waren ze natuurlijk ook in de kost. Dus ik ga nu de weg wijzen richting het kosthuis, zogezegd, okay, van Lisbeth List. Samen met haar vriendinnetje Renneke Wortel woonden ze tegenover de Grote Kerk. Dus daar gaan we nu naartoe.
Nou, ik zie hier de Grote Kerk opdoemen.
Ja, de Grote Kerk. We lopen in de Grote Kerkstraat. En dan komen we nu in de Kerkpoortstraat. Okay. En dan gaan we op zoek naar huis nummer 3. En huis nummer 3 was in de jaren 50, want daar hebben we het dan over, de woning van de familie Scotanus. Meneer Scotanus was medewerker van, ik zeg uit mijn hoofd, de boterfabriek, margarinefabriek, hier in de buurt ook. Het was voor hem maar 5 minuten naar het werk toe, waardoor hij ook altijd tussen de middag thuis kwam eten, staat in de boeken van Lisbeth. En Lisbeth kwam hier in de kost als meisje van 12. Samen met haar vriendinnetje van het eiland, Renneke Wortel. En Renneke heb ik opgezocht in Drachten. En Renneke vertelde dat het echt vroeger heel eenvoudig was. Dus het toilet, dat was een klein hokje met een soort grote emmer achter in de tuin. En boven hadden ze alleen maar een wastafeltje om zich te wassen. Met, ik neem dan aan, koud water. En Verder werd er elke dag netjes AVG, heet dat dan, gegeten. Hè? Aardappelen, vlees en groenten. En daar maakten de meiden dan ook wel eens een grapje over. Van, goh, wat zullen we vanavond toch weer eens eten? En dan was het, nou, ik denk een gehaktbal. En dan moesten ze al lachen, want ja, het was helemaal geen vraag. Er was elke dag een gehaktbal. Ja. Dus ja, bij de familie Skotanus waren de meiden in de kost. En het leuke is, ja, de grote kerk doet zijn naam eer aan. Want het leuke is, en dat had Lisbeth toen ze 12 was absoluut niet zichzelf kunnen voorstellen. Maar uiteindelijk heeft ze hier dus ook opgetreden. En toen was ze toch echt wel een gevierd zangeres. Dus ze is hier ook gedurende haar carrière nog meerdere keren terug geweest. En vanaf hier kunnen we verder lopen, komen we straks bij nog een huis waar Lisbeth in de kost was. En daarvan heeft ze verteld dat het niet zo klikte met de hospita waar ze bij was. En toen kwam ze op een goed moment, een klein jaartje later, de familie Skotanus weer tegen. Die waren eigenlijk gestopt met het zijn van gastgezin, kostgezin. En omdat Lisbeth het niet zo naar haar zin had, maar het met die mensen eigenlijk heel goed kon vinden, mocht ze toch voor de laatste jaren van haar schooltijd weer terug hier naar Kerkpoortstraat nummer 3. We staan sowieso op een prachtige plek met om ons heen alleen maar bruggetjes en water. En dan zien we hier een nieuw appartementencomplex, maar toch wel in een hele bijzondere vorm, een bijzondere bouwstijl. En dat komt omdat dit appartementencomplex volledig gebouwd is eigenlijk, of ontworpen is, naar de tekeningen van het gebouw wat hier oorspronkelijk heeft gestaan. En dat is de oude schouwburg van Harlingen. En voor mij is dit het hoogtepunt van de Lisbeth List wandeling in Harlingen. Want hier is haar carrière echt begonnen. Want hoe zat het? Ze zat op de HBS. Ze had zich met de broertjes Davidson ingeschreven om mee te doen aan de Bonte Avond. Ze zouden daar Franse liedjes zingen. Maar de aula van de HBS, die was te klein om alle ouders van alle leerlingen te herbergen. Dus weken ze jaarlijks voor hun grote feestavond uit naar de Schouwburg. Dus hier in een officiële Schouwburg, een officieel theater met een podium. Hier stond Lisbeth List als 17-jarige op het toneel. Zong in het Frans. En dan hadden ze ook nog, dat hadden die jongens Davidson bedacht, echt een met bistro setjes een soort Frans cafeetje nagemaakt. Dus hier is het toch wel echt begonnen, de bakermat van de carrière van Lisbeth List. En als we ons weer omdraaien, dan kunnen we langs het water de Zuidoosten Singel op. En dan gaan we via nog een adresje van Lisbeth richting de HBS. En dat is ook een prachtig gebouw om te zien.
Doen we. Ja, we zijn doorgelopen en we staan nu voor een groot gebouw. Waarvan ik weet dat de Maritieme Academie erin zat. Maar daarvoor dus de HBS.
Ja, hier zat de Rijks-HBS. En prachtig gebouw in een stijl die afgeleid is van de Amsterdamse schoolstijl. En als we nu de ingang voorbij lopen en vanaf de andere kant kijken, dan zien we een lokaal wat eigenlijk in die speelse stijl van bouwen aan het gebouw is vastgeplakt, dit lage stuk. En daarvan heeft Pim Davidson me verteld, dat was het muzieklokaal. En dat betekent dus ook dat daar het plan gesmeed werd door Lisbeth en Pim allereerst om deel te nemen aan de Bonte Avond. Daar stond een piano, daar is Pim achter gaan zitten. En toen heeft Lisbeth met hem samen, dus ze waren met z'n tweetjes, een klein stukje gezongen van My Funny Valentine. En Pim zegt, dat was een moment wat ik nooit zal vergeten. Want Lisbeth was toch in bepaalde zin ook timide. En daar kwam een geluid uit. En eigenlijk meteen ook een soort performance erbij. Dat hij wist misschien op dat moment al dat hun optreden op de Bonte Avond, dat wel goed zou komen. Dat maakt dan het verhaal in ieder geval rond. De wandeling is niet rond. Vanaf hier gaan we straks weer terugwandelen het centrum in. Maar het verhaal van Lisbeth List is dan afgelopen. Maar het verhaal is rond, want we begonnen bij de slagerij van de familie Davidson, waar gerepeteerd werd. En hier zijn de afspraken gemaakt voor dat muzikale samengaan.
dit is het einde van de wandeling. Dus dan wandelen we weer terug.
Precies, en dan is het uitje wat mij betreft geslaagd.
Het boek Mordekaier-routes trog Amsterdam, Haas en Vlieloon had als titel Het levenspad van Lisbeth List.
Dit weer een podcast van Omroep Friesland, Bureau de Vries. Alle weken publiceren we nieuwe reportages en petieren.
En we hebben ook een grut archief met tal van nieuwsgierige interviews en onderwerpen. Volg je ons of zie je op Bureau de Vries.